Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Moderne vijfkamp, een tamelijk onbekend onderdeel dat teruggaat tot 708 voor Christus, lang geleden, maar dat trilt op haar grondvesten vanwege allerhande nakende veranderingen in de pentathlonwereld. Nou, ik leg je uit hoe je ernaar kunt kijken, hoe je de pentathlon kunt winnen. En wat had Adolf Hitler met dit onderdeel?
Kijk, now you've got me interested.
Mm-hmm. Het is toch Pieter van de Hogeband. Hij wint goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat!
Die van Hassel, los! Volledig aan! Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch!
Het is nog 268 dagen tot Parijs en wij zijn ons inmiddels uitstekend aan het voorbereiden op de Olympische Spelen. Met deep dives in het roeien, het turnen, het Amerikaanse Dream Team en het Nederlands 3x3 basketbal.
Ja, en na onze aflevering over de lange mannen hadden we vorige week de eer om Bas van der Goor te spreken over dat gouden volleybalteam van Atlanta in 1996.
Zo leuk.
Al, wat vond jij het leukst?
Joh, wat het meest bijbleef is denk ik die technische uitleg van hoe hij Peter Blanchet instrueert welke bal die waar moet geven. En die bizarre hoeveelheid cijfercombinaties die voor hem volstrekt vanzelfsprekend was. Maar ik na 3 keer terugluisteren nog steeds een beetje moest puzzelen. Van, wat bedoel je dan precies?
Ja, precies. Nou, wat ik ook heel tof eraan vond is dat is eigenlijk, ik spreek wel voor mezelf, maar ik denk ook voor jou, waarom we deze podcast zijn begonnen. Omdat je, je wil leren hoe je naar een bepaalde sport moet kijken. En je wilt daar meer over weten, zodat je straks in Parijs kunt zien van, oh, dit is een 53 of dit is een 31.
Een steekje.
Precies. Ja. En dat wist ik niet. En nou weet ik het wel. En daar word ik altijd heel gelukkig van.
Ja, en on an emotional level vond ik het heel aandoenlijk hoe hij Andrea Gianni, dit is de man die de laatste bal verkeerd sloeg in de finale, nooit had herinnerd aan dat moment.
Nee.
Die zelf ook wel voelde, dit kan wel eens heel pijnlijk zijn.
Oh.
Echt zoet.
Ja, echt zoet.
Ja. Nee, echt te gek. Was leuk. Luister het terug, mensen, als je nog niet hebt geluisterd. Want je doet jezelf er een groot plezier mee. Wat gaan we deze aflevering eigenlijk doen?
Ja, eigenlijk gaan we een cadeautje uitpakken dat ik eigenlijk misschien wat langer had willen bewaren, maar ik kon het niet meer.
Nazi's.
Ook. We gaan het hebben over de moderne vijfkamp.
Mm-hmm.
De pentathlon. Nou, dat is een onderdeel van de Olympische Spelen wat ik denk het minst bekend is.
Ja.
Maar wat ongeveer al het langst meegaat.
Mm-hmm.
Wat we helemaal terug kunnen voeren tot de oude Grieken. En we gaan dus van de oude Grieken via de naties naar nu.
Leuk. Oh, nee, ik heb hier echt heel veel zin in.
Yep.
Voor het Chefs de Michel Museum volgen we het advies van Bas van der Goor van vorige week. En duiken we dus in de handel en wandel van een andere Olympische legende en een suikerpatiënt, namelijk Sir Steve Redgrave. Winnaar van liefst 5 gouden medailles op 5 opeenvolgende spelen. Van Los Angeles tot en met Sydney in het roeien.
Heel tof. Ja, en voordat we dan helemaal aan die pentathlon gaan beginnen en zo, hè, heb ik eerst een cadeautje voor je, Willem.
Oh?
Ja. Want we hadden het natuurlijk vorige week over Paartje Vindt Het.
Ja, dat, Paartje Vindt Het van Manege Geuzeiland.
Precies. Nou ja, de echte site Vindt Het is ook een grote fan van mij. En ik ben een grote fan van Vindt Het.
Mm-hmm.
En we delen veel. En ik was een beetje gaan speuren. En toen vond ik iets. En toen dacht ik, ja, dit has Willem written all over it.
Oh.
Ik heb het nog niet gewassen, dus hij ruikt nog naar een
Vindt
vent.
Het.
Een vent.
Even kijken. Oh, wauw. Een Barcelona 92 trui. Dit is goed, zeg. Oh, wat lief. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Stond dit gewoon op Vinted?
Jazeker.
Te krijgen.
Jazeker.
Nou ja. Superleuk. Dankjewel. Die ga ik met heel veel plezier dragen.
Goed zo. Dan even terug naar de vorige week. Toen hadden we het over de judoka's. Want er was een Grand Slam.
Ja, in Abu Dhabi.
In Abu Dhabi. En Jelle Snippen. Van de categorie plus 100 kilo uit Enschede komt hij. Die heeft een bronzen medaille gewonnen. Hartstikke goed. En Hilde Jager uit Markelo pakte bij de vrouwen in de klasse tot 70 kilogram ook het brons.
Dat is wel de Twentse connectie die we daar hebben.
Precies.
Ja.
En in de categorie tot 81 kilogram reikte Frank de Wit tot de finale. Maar die verloor, dus dat is jammer. Maar hartstikke goed. En dus hoop voor meer straks.
Mm-hmm.
In Parijs misschien. En judoka Naomi van Krevel heeft op het Grand Slam toernooi van Abu Dhabi ook brons in de klasse tot 52 kilogram.
Oké. Okay. Nou.
52, vind ik altijd zo klein klinken.
Ja, dat is heel weinig.
Dat is echt. Ja. De laatste keer dat ik 52 kilo was, ik weet het nog goed.
Ja.
Dat was groep 4.
Dan moet je tegen Simone Biles vechten waarschijnlijk.
Ja, denk het ook.
En we hadden natuurlijk het fantastische nieuws over Britt Dekker.
Ja.
Wie had gedacht dat we Britt Dekker nog eens in onze Olympische podcast zouden benoemen. Maar die werd Europees kampioen, dressuur, in Parijs. Op het talpaard, zoals het heet.
George.
Dat is het paard dat ze gekregen heeft van John de Mol. In ruil voor haar presentatieuren bij Talpa. En dus ik dacht, nou, we moeten natuurlijk meteen even opzoeken. Want ze zei, de volgende droom is eigenlijk de Olympische Spelen. Volgend jaar is Parijs, dat gaat ze dus nog niet halen. Maar in 2028, zegt ze, heb je de Olympische Spelen in Los Angeles. En eigenlijk moet ik dan alleen nog maar even een hele goede sponsor vinden. Nou, ik denk dat ome John nog wel dit project nog wel een beetje wil bijspekken.
Tuurlijk.
Want ze heeft nog een goed paard nodig. Ze moet stoppen met tv en dan alleen nog maar gaan rijden tot 2028. En dan geeft ze zichzelf een goede kans.
Nou, ik zou dat echt zo fantastisch
I'm
vinden.
I'm here for it.
Nou, ik ook. En ik zeg, make it happen, mensen. Wij, namens het hele team van Chef de Mission, zeggen we, Britt, please, ga dit doen.
Wij scharen ons achter dit project.
Ja,
vierkant.
Vierkant. Wij steunen dit met alles wat we hebben.
En dat is niet zoveel, maar we doen het toch.
Het is een begin.
Ja.
Precies.
Precies. En we hadden het over Jeffrey Hoogland. Die, ja, dit is een beetje jammer, want dat is pas vanavond.
Ja.
Want niet verder vertellen, we nemen dit op dinsdag op. En dinsdagavond gaat hij pas rijden. Dus na vanavond weten of hij het wereldrecord heeft gehad. Maar ik heb er het volste vertrouwen in.
Ik ook.
Ja. Jeffrey Hoogland heeft het wereldrecord op de kilometer verbeterd. We callen hem gewoon.
Van harte gefeliciteerd, Jeffrey. Nee, dat moet je weer niet callen, want dan jinx je het weer. Nou hebben we allemaal Engelse termen achter elkaar gebruikt. Maar...
Ik call hem gewoon.
Ah ja. Ja. Nou. Succes, Jeffrey, vanaf hier.
Toch wel.
Ja.
De moderne vijfkamp. Vertel me nog alles over.
Ja. Dan moeten we beginnen bij de originele pentathlon. Want die staat al op het programma sinds 708 voor Christus.
Oké,
ja.
Dat is een tijdje al.
Precies, dat waren dus de oude Olympische Spelen, zoals ze bij de oude Grieken werden uitgevoerd. Toen was de moderne pentathlon discuswerpen, verspringen, wel met een beperkte aanloop en twee halters in de hand. Dus eigenlijk zeg maar alsof je met twee koffertjes over een...
douanepoortje springt.
Zo. Dat wilde ik zeggen.
Een OV-poortje.
Ja, zo. Hup, spring. Dat. Speerwerpen. Iets dat heette dan Dromos. Maar dat was gewoon 192 meter lopen. Want Dromos was de droom stadion rond.
De droom rond, ja.
Precies. En worstelen. En dan werd het lichaam met olie ingesmeerd. Dus dan moest je olie worstelen. Later kwam er ook nog het vuistgevecht bij. Dat was dan strijdend met de handen. En de polsen en de onderarmen. Meer mocht je niet gebruiken. En die had men dan ingepakt met koper. Waarop dan soms lood of ijzer was vastgemaakt. Dus dan kon iemand flink mee rammen.
Komt aan.
En op het hoofd had je dan een bronzen muts. Die gevechten waren onbeperkt qua duur. En werden ook niet onderbroken. Dus dat was echt als iemand zei. Ik
slijtageslag.
Kan niet meer. Dan was het klaar.
Oké.
Het was niet tot de dood. Maar het was wel echt.
Dichterbij.
Zeker. Zeker. Ja, even tussendoor. Want ik zat dus helemaal in die oude Griekse Olympische Spelen. Toen vond ik ook nog het pancratium. Dat was ook iets wat ze toen hadden. Dat was een combinatie van worstelen en vuistgevecht. En dat was dus nog erger. Want daar was dus alles bij geoorloofd. Dat was vechten in de modder. Ja. Alles mocht. Behalve bijten of elkaar de ogen uitsteken. En dat was dan een soort van in die oude Olympische Spelen.
Gewoon UFC, zeg maar.
Ja, en dat stond dan eigenlijk voor het leven zelf. Want leven zelf is ook gewoon strijd en vechten zonder wapens.
In de modder.
Ja, en als je daar dan als beste uitkwam, dan was je echt maar een prototype Griekse atletische vorming had je dan wel behaald.
Dan gingen ze je uithouwen uit marmer.
Ja, precies. Dan kreeg je marmeren billetjes.
Mm-hmm.
Ja, dus dat was het pancratium. Maar dat is niet de pentathlon, maar ik moest
het
toch even vertellen.
Ja, je moet het ergens kwijt. Ik snap het wel.
Ik wil het even kwijt. Nou goed, de moderne vijfkamp. Men zegt steeds dat die bedacht is door Pierre de Coubertin zelf. De founding father van de moderne Olympische Spelen. Ook met hetzelfde idee eigenlijk van als je vijf onderdelen pakt waarin je moet excelleren. Dan degene die dat dan allemaal wint, is dan de ultieme atleet. Nou zijn er dus ook stemmen, want ik ben hier natuurlijk weer diep ingedoken. Die zeggen dat het Zweedse IOC-lid Victor Balk, de man die alle Zweedse sporten zo'n beetje heeft geïntroduceerd. Dat hij de bedenker is van de moderne vijfkamp. Want hij is ook de bedenker van de Noordse Spelen. Die zijn uiteindelijk opgegaan in de winterspelen, de Olympische Winterspelen.
Mm-hmm.
Al die sporten waren al heel erg bekend in Zweden. En we zullen ook zien dat aan het begin van die pentathlon Zweden heel erg die pentathlon domineerde. Dus ja, het verhaal is steeds gegaan dat Pierre de Coubertin het heeft bedacht. Maar ik geef Victor Balk ook wel een goede kans.
Oordeel van de twijfel.
Die zal goed op hem ingepraat hebben, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
Die moderne vijfkamp, die is dus sinds Stockholm 1912 olympisch en bestaat uit vijf onderdelen. Het is paardensport. Dan heb je een concours over 12 hindernissen. Plus nog
springen.
Plus nog een dubbelsprong en een driesprong. Met een maximale hoogte van 1,20 meter. Je hebt schermen met een degen. Je hebt hardlopen. Je moet 4 keer 800 meter crosslopen. Schieten. Een luchtdrukpistool. 20 schoten staand vanaf 10 meter. Mm-hmm. En raak. En dat wordt dan ook in vierden verdeeld. Dus 4 keer 5.
Ja.
En zwemmen. 200 meter. En het idee is dus, al deze skills heb je nodig als een goede soldaat. Zo is het in 1912 eigenlijk bedacht.
Ja, logisch.
Je moet goed kunnen schieten. Je moet iemand neer kunnen steken. Je moet goed paard kunnen rijden. Goed kunnen rennen. En goed kunnen zwemmen. En dit is dan allemaal weer gebaseerd op een van de oude Griekse mythen. Dat er een soldaat was. En die moest vanaf het front terug naar huis om te vertellen dat ze hadden gewonnen.
Ja.
Dit is in alle Griekse zagen komt het weer terug.
Altijd moet er een Griek terug naar huis.
Precies. Ja. En die moest dan ook op een paard van de tegenstander rennen of naar huis. En die moesten nog een stuk rennen en een stuk zwemmen.
Ja.
Daar hebben ze dit op gebaseerd. En daarom is het dus ook zo dat paardrijden gaat op een paard dat niet van jou is.
Ja.
Want je moet natuurlijk op het slagveld. Ja, kun je ook niet je eigen paard de hele tijd bij je houden. Als je er vanaf bent gevallen en het is weggerend, dan moet je het maar op een ander paard kunnen.
Ja, precies.
En om dus meteen ook maar jouw opmerking die je nu al weken maakt.
Over dat ik een slecht paard mee zou nemen.
Ja, jij
als tactiek.
Je had een cunning plan. Hè? Mm-hmm. Als jij een moderne vijfkamper zou zijn geweest, dan had je een slecht paard meegenomen. Want, inderdaad.
Vindt het staat al in de trailer.
Want inderdaad, je krijgt gewoon een paard toebedeeld.
Ja.
Kan je uit de droom helpen? Je hoeft niet je eigen paard mee te nemen naar de moderne vijfkamp.
Okay.
Je krijgt een paard van de organisatie.
Okay.
Dus je kunt geen slecht paard inbrengen.
Mm-hmm.
Dat wilde ik meteen even ontkrachten, zodat jij nu inderdaad de manege kunt bellen dat dit hele verhaal niet doorgaat. Voorheen was het een 5-daags event. Daar hebben ze in 1984 een 4-daags event van gemaakt, want ze vonden het allemaal wel heel lang duren. En in 1996 hebben ze het allemaal op 1 dag gepropt. Om ook die sport weer aantrekkelijker te maken voor het publiek.
Ja.
Want het is natuurlijk nogal een raadselachtige sport voor mensen die niet in de pentathlon zitten. En op de wereld zitten er best wel veel mensen niet helemaal in de pentathlon. Laat het zo zeggen.
Nee.
En dan is het gewoon heel veel sporten door elkaar. Hoe loopt die puntentelling? Wat is dit? Als je dat ook nog over 5 dagen smeert. Ja. Die aandachtspannen heeft echt helemaal niemand.
Nee, want dan wordt het gewoon een slap aftreksel van elk individueel onderdeel. Namelijk zwemmen, maar dan slechter dan dat je gezien hebt.
Precies.
Paardrijden, maar dan slechter dan je gezien hebt.
Ja.
Ja.
Ja, dan kunnen we net zo goed meedoen.
Ja, precies. Ja.
Dus daar hebben ze 1-daags event van gemaakt. En ze hebben ook wat dingen gecombineerd. Mm-hmm. Waar we het zo over hebben. Waardoor het wat aantrekkelijker wordt om na te kijken. Pas vanaf 2000 mogen de vrouwen ook meedoen.
Mm-hmm.
Maar ja, misschien ligt het aan mij dat ik het gewoon heel kort vind. Het is natuurlijk alweer 23 jaar, maar...
Ja, pas dit millennium.
Ja, ja, mogen de vrouwen ook meedoen.
Mm-hmm.
Hoe zit het nou met die onderdelen en die puntentelling? Want uiteindelijk komt er natuurlijk een winnaar uit de bus. Maar hoe gaat dat?
Mm-hmm.
Oké, ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. We beginnen met schermen. Op dag 1 schermt iedereen 1 wedstrijd tegen elkaar. Als jij 70% van je wedstrijden wint, heb je 1000 punten. Heb je meer wedstrijden gewonnen, meer punten. En hoe meer, dat hangt dan af van het aantal deelnemers, meer wedstrijden je hebt gewonnen. Minder wedstrijden gewonnen, krijg je minder dan die 1000 punten.
Mm-hmm.
Dat hangt ook weer af van het aantal deelnemers. Je moet elkaar wel binnen een minuut raken, anders heb je allebei verloren. Dus je moet binnen een minuut...
Het gaat om 1 prik.
1 prik is genoeg, binnen een minuut.
Mm-hmm.
Dus dat is best
kun je heel efficiënt schermen.
Precies, is echt zo prik, klaar, volgende. Prik, klaar, go. En zo moet je ze allemaal langs.
Mm-hmm.
En zo krijg je een aantal punten. Tweede dag, tweede ronde bij het schermen. Want dat is wel op 2 dagen,
moet
ik erbij zeggen. Heb je de wedstrijden, die zijn ineens 45 seconden lang, nog korter. En daar hebben ze een heel leuk systeem. Want ze beginnen met de laatst geplaatste tegen de 1-na-laatste geplaatste.
Ja.
De winnaar die schuift een plekje op en moet tegen degene die weer daarboven in het klassement staat.
Mm-hmm.
Zo kun je als lage plaats allemaal extra punten vergaren. Want je krijgt dus 1 punt voor elk gewonnen wedstrijd.
Ja.
En kun je dus, stel er doen 40 mensen mee, 40 mannen mee. Dan kan man nummer 40, als hij gewoon nog een paar goede wedstrijden speelt, zomaar wat extra puntjes bij elkaar sprokkelen.
Ja.
Tot aan man nummer 34 of zo, weet ik het. Dus zo werkt dat. En als je een wedstrijd verliest, is het niet een punt eraf. Dus dit is meer een soort van bonusronde. Hier kun je nog extra punten gaan halen.
Ik vind het nu al complex.
Oh ja, ik zit er nou nog wel lekker in. Maar goed, ik heb dit ook 1600 keer bekeken de afgelopen dagen.
Ja.
Het zwemmen is gewoon...
Ik snap het nog wel, maar ik vind het best een complex systeem.
Dat is wel waar, ja.
Ja.
Ik ben wel blij dat ik het hier kan uitleggen en dat ik dat niet straks in Parijs als voice-over hoef te doen.
Nee, ja.
Zwemmen is 200 meter vrije slag.
Dat is vrij simpel.
Precies. Die wordt altijd geklokt op 2 minuten 30. Haal je precies 2 minuten 30, dan krijg je 250 punten. En iedere 1/3 seconde erboven of eronder geeft je 1 punt meer of minder.
Okay, ja.
Dus weer is het, hoe sneller je bent, hoe meer punten je krijgt.
Ja.
Paardrijden. Nou, je krijgt dus een paard dat je niet kent.
Mm-hmm.
Dan mag je 20 minuten op warm rijden.
Ja.
Vind ik al veel, want op het slagveld heb je die tijd ook niet, hè?
Nee, moet je er ook gewoon meteen op.
Kun je niet zeggen, wacht even met je bajonet. Wacht.
Wij moeten even aan elkaar wennen.
Vincent en ik kennen elkaar al niet zo lang. Ja.
Zitten nog midden in het voorstelrondje.
Ja, je mag ook maar 5 keer springen. En dan moet het gewoon klaar zijn. Dan heb je dus 12 hindernissen. Die zijn niet hoger dan 1,2 meter hoog. Er wordt een tijd weer gezet.
Mm-hmm.
Tijd op dat parcours, een soort gemiddelde tijd weer. Haal je die tijd, krijg je 300 punten. En je krijgt een aftrek per fout. En volgens mij is het 7 punten per fout.
Ja.
Aftrek.
Mm-hmm.
Dus en die moet snel zijn, want ook qua tijd. Maar dus vooral de fouten. Het hardlopen en het schieten zijn dus tegenwoordig gecombineerd om het nog aantrekkelijker te maken. Het is 3200 meter hardlopen, verdeeld in vieren, dus dat is 4 keer 800 meter.
Ja.
Dit is de apotheose, dit is altijd het laatste onderdeel. Degene die op dat moment bovenaan in de ranking staat, die mag beginnen. En die heeft een voorsprong op de nummer 2.
Ah, die mag als eerste weg.
Die mag als eerste weg.
Ja.
En de nummer 2, het aantal punten achterstand bepaalt het aantal seconden dat hij moet wachten.
Ja.
Dus stel, nummer 1 heeft 516 punten en de nummer 2 heeft 500 punten. Dan moet hij 16 seconden wachten totdat hij ook mag.
Wat goed.
En zo starten ze allemaal achter elkaar.
Ja, maar het is wel heel leuk om te kijken. Want dan is het gewoon degene die als eerste over de finish komt, die heeft gewonnen.
Precies, je ziet meteen de uitslag.
Ja, wat goed.
En ze moeten in die 4 keer 800 meter, hebben ze dus ook 4 keer stoppen om te schieten. Ze moeten 5 keer raak schieten over 10 meter. Of na 50 seconden mogen ze ook doorlopen. Als het echt niet lukt, dan mag je ook doorlopen. De eerste die dus over de finish gaat, zoals je zei, die wint. Dan krijg je ook nog wel een uitslag met van dat rennen en schieten. Daar krijg je nog punten voor.
Ja.
Maar dat is dan meer voor de eindranking. Dat je kunt zien van, oh ja.
Ja, precies.
Ik heb een persoonlijk record bij elkaar gesprokkeld.
Ja, maar het gaat gewoon over de volgorde van de aankomst eigenlijk. Ja,
precies. Maar daar is het zo, die tijd is gezet op 13 minuten 20. Dan krijg je 500 punten. Elke seconde sneller is een punt erbij. Elke seconde langzamer is een punt eraf.
Oké.
Dus eigenlijk is dus die laatste. Alles is wel leuk om naar te kijken, hoor. Want dat schermen vind ik ook echt fascinerend om naar te kijken.
Ja.
Omdat je zo snel moet kijken van, wat doen ze nou? Wie heeft ze nou gewonnen?
Ja.
Ik zie het heel vaak niet. Gaat zo snel?
Ja, nee, dat is echt ingewikkeld. Je moet hem echt in de slow-mo zien.
Precies.
Ja.
Maar wel heel leuk.
Mm-hmm.
Maar dat laatste evenement met dat hardlopen en het schieten is gewoon eigenlijk heel duidelijk.
Ja, precies. Nou, het lijkt mij ook leuk. Ik vind de biathlon bijvoorbeeld bij de winterspelen ook altijd leuk om naar te kijken. En dit klinkt als een variant daarop.
Precies. Maar het is eigenlijk een variant op de militaire pentathlon.
Ja.
Die bestaat ook, de militaire vijfkamp.
Mm-hmm.
Ooit bedacht, volgens mij heeft het de internationale militaire bond die dat heeft bedacht. Weet je wel, militairen onderling met elkaar te laten strijden. En die militaire pentathlon bestaat ook nog steeds. Maar die bestaat dus ook uit schieten.
Mm-hmm.
Vroeger was het op bewegende objecten, nu is het wel stilstaand.
Ja.
Maar dat met die bewegende
geleende paarden.
Had ik ook graag willen zien.
Ja.
Obstacle run.
Ja.
Wat echt spectaculair uitziet, want je kent de obstacle, je kent de Mudmasters en dan zie je je buurvrouw weer in zo'n shirt door de modder gaan.
Ja.
Nou, dit gaat echt een stukje sneller. Wat ze ook nog doen is obstacle swimming. Kun je je daar iets bij voorstellen?
Goh, is dat een obstakelbaan in het zwembad?
Ja,
maar dan,
het is dus gewoon zwemmen en ineens zie je dus een dichte muur van een halve meter hoog en dan moet je daar overheen.
Oh. Oké.
Dus dit is voor alle mensen die moeite hebben met uit het zwembad komen. Ik zou hier niet aan beginnen. Het ziet er niet charmant uit. Gewoon gooien. Werpen. En dat is precisie werpen. En vroeger was dat met handgranaten.
Oh.
Leuk, hè?
Ja.
Ja. En ook lopen. Dus ook nog. Maar dan 8 kilometer. Dus best wel ver.
Ja. Maar dus dit is de militaire vijfkamp.
Dit is de militaire vijfkamp. Ja. Dat zegt wel iets over de oorsprong van.
Ja.
We hebben Pierre de Coubertin keek inderdaad naar die oude pentathlon uit het oude Griekenland. Maar ik keek ook heel erg naar die militairen. Want aan het begin van de Olympische Spelen deden alleen maar militairen mee aan de pentathlon.
Ah, ja.
Want omdat ook het normale gepeupel had helemaal niet zoveel mogelijkheden om goed op een paard te leren rijden.
Nee, laat staan om die andere dingen te oefenen.
Precies. Ja. Dus het waren alleen maar militairen die daar aan meededen.
Uh-huh.
En in de beginjaren waren het ook heel veel Zweden die wonnen. Dat is altijd allemaal Zweden die goud wonnen.
Uh-huh.
Die hadden daar echt een soort pentathlon.
Monopolie.
Ja, zo zou je het kunnen noemen.
Ja.
Ook de juiste faciliteiten. Ze zweepten elkaar op. Ja. We hebben het al eerder gehad over de Finse hardlopers.
Ja.
Dit was een beetje de Zweedse pentathlonners.
Ja.
Er was ook een Nederlander. De eerste Nederlandse deelnemer die meedeed was een
soldaat.
Ook, maar ook een
ik weet niet wat je wil.
Een Fries.
Oké.
Ja.
Een Fries.
Jetse Doorman. En die schaatste in 1912 ook de Elfstedentocht trouwens. Maar die moest toen twee mensen uit een wak trekken. En toen raakte hij zelf onderkoeld. Toen kon hij zelf niet verder.
Mm-hmm.
Maar die deed mee in 1912. Maar hij won niet.
Maar het was een soldaat dus.
Ja, oh, hij was wel militair. Hij zat bij de KMA in Breda.
Hey.
Breda, ook weer genoemd.
Ja.
Hij was wel succesvol bij het schermen. In Stockholm won hij met de Nederlandse ploeg de bronzen medaille bij het schermen.
Oké. Okay. Dus dat was een specialiteit?
Ja, ik had dus ook helemaal... Dat is net zo met schermen. Ik weet niet dat wij daar ooit een medaille in hebben gewonnen.
Nee.
Nu weet ik dat dus wel, maar... Ja,
het is al weer even geleden.
Ja, en nou ja, in 1920 en 1924 won hij ook brons met de schermen. Maar hij deed dus ook mee aan die vijfkamp.
Ja.
Was hij dus minder goed in. Maar nu een fun fact voor de mensen die hier vanuit alle geschiedenis zijn komen aanwandelen.
Ja.
Die Jetse Doorman was een volle neef van Karel Doorman.
Ja.
De schout bij nacht.
Ja.
Die omgekomen is bij de slag om de Javazee.
Bekend van de SS Karel Doorman.
Precies.
Mm-hmm.
Ja, er zijn heel veel botennaam vernoemd. En bekend van de uitspraak, ik val aan, volg mij.
Mooi.
In de slag van de Javazee. Dat was dus zijn volle neef. Want het was natuurlijk ook een militair. Zo'n militaire familie.
Kennen elkaar allemaal. Ja.
Precies. In München 1972 deden ook nog een paar mannen mee aan de pentathlon. Dat was een team. Jan Beckenk, Rob Vonk en Henk Krediet. Maar die deden mee in de landenwedstrijd en werden 18e.
Oké.
Okay. Dus dat is niet echt dat je zegt...
Ja. Dus we hebben niet echt een traditie als het gaat over moderne vijfkampen in Nederland.
Nee, helemaal niet.
Mm.
Nee.
Jammer.
Ja, ik weet niet waar dat aan ligt.
Zijn wij gewoon niet zulke goede soldaten, is dat het?
Dat zou wel kunnen, maar we hebben dus wel daaraan meegedaan. En we zijn natuurlijk niet echt een leidend militair land geweest, hè?
Nee.
In al die jaren.
Nee.
We waren meer eens een beetje volgend. We werden gemobiliseerd en dan trokken we de wapens weer.
Ja.
Dat is toch een beetje... Alleen in Indonesië hebben we...
Ja, ik wou zeggen, in die periode naar Indonesië moeten we toch goed gescoord kunnen hebben, zou je zeggen. Veel getrainde jongens.
Ja, maar die waren allemaal getraumatiseerd.
Dat is zo.
Nou goed, waar ik het met jou over wil hebben, want ik had al gezegd, we gaan het over nazi's hebben, hè?
Ja.
We gaan het hebben over Gotthard Hendrik en Duitsland en de pentathlon.
Dan zit je meteen in de nazihoek.
Ja, als je Gotthard heet, dan weet je het wel.
Ja.
Hoe zat het nou? Die Zweden hadden natuurlijk echt, wat jij zegt, het monopolie op die pentathlon.
Mm.
In de jaren 30 kwam natuurlijk het fascisme op in Europa. Mm. En in 1932 waren de Olympische Spelen van Los Angeles. En Italië, toen al onder leiding van Mussolini, scoorde daar hartstikke goed. En dat deed echt iets voor het aanzien van het Italiaanse volk. Die voelden heel erg van, kijk eens, wij zijn trots op ons land. En dat deden ze allemaal onder die fascistische vlag. Nou, fantastisch.
Mm-hmm.
Hitler zag dat. Die dacht, verrek, hier moeten we iets mee.
Dit wil ik ook.
Dit wil ik ook. Zij zouden eigenlijk, Berlijn zou in 1916 al de Olympische Spelen krijgen, maar ja, toen ging je dus door de Eerste Wereldoorlog niet door.
Mm-hmm.
36 zou het natuurlijk wel zover zijn. En toen bedacht dus eigenlijk Adolf Hitler met zijn getrouwen, we moeten vol inzetten op die sport.
Ja.
De nazi's bedachten zelfs een hele propagandaafdeling die alleen maar gericht was op sport.
Mm-hmm.
Ik bedoel, heel de nazi-partij was een en al propaganda, maar ze maakten dus een aparte afdeling voor sport.
Ja.
En de pentathlon had hun bijzondere aandacht. Want ja, dat kwam natuurlijk... Die pentathlon, dat waren alleen maar militairen die daaraan meededen.
Ja.
En het hele idee was dus, dat doen de beste militairen aan mee. De allerbeste militair wint daar.
Ja.
Dus, dus dat is ook het allerbeste leger.
Het heeft veel waar de nazi's lekker op gaan.
Zeker.
Ja.
Dat is het beste leger van dat land, want daar zit hij bij. En dat zal dus ook wel het beste volk zijn.
Mm-hmm.
Die kunnen zich het beste redden. Dus hij had helemaal bedacht, Hitler, van we moeten in 36 op de Olympische Spelen in Berlijn, moeten wij goed zijn in de pentathlon. Dan moeten we gewoon gaan winnen.
Ja.
Dat straalt op ons af. Maar dan moesten ze dus wel eerst die Duitsers lekker maken voor de pentathlon. Want ook in Duitsland had er helemaal niemand daar ooit van gehoord.
Mm-hmm.
Niemand boeide die hele pentathlon een zak. Dus ze gingen echt al in de kranten allemaal uitleg geven over, nou, wat ik net heb gedaan met die hele puntentelling en hoe moet je er naar kijken.
Ja.
Waren ook bepaalde kranten gewoon in handen van de nazi's. En daar waren ze alleen maar ook pentathlon-verhalen aan het pushen, echt. Maar dat in andere landen, ze hebben allemaal, weet je, internationaal onderzoekers, allemaal kranten bekeken in heel Europa van hoe wordt er in die jaren over pentathlon geschreven? Nou, amper. In Duitse kranten, lappen. En ze hadden dan het idee van we pushen dat helemaal op één, ja, eigenlijk de militaire academie, de sportafdeling van de militaire academie in Duitsland.
Ja.
Op de Heeresportschule Woensdorf. Daar kwamen al die goede pentatleten bij elkaar.
Ja. Zo'n Papendal van de nazi's.
Precies, ja. Deze is lekker hoor. Heel goed. En dat was dus echt het idee van sport is ook, ja, weet je, is ook een soort maker van ubermenschen.
Ja.
En dat was natuurlijk die hele Spelen in 36 waren daarop geënt om te laten zien van, kijk eens hoe sterk en gezond wij allemaal zijn.
Ja, Leni Riefenstahl. Dat
precies.
Gevoel,
ja. Pentathlon sporter als de ultieme sporter.
Mm-hmm.
Dat pentathlon principe sprak de natie natuurlijk heel erg aan, wat jij net ook al zei. En sowieso past het hele idee van de Olympische Spelen heel goed bij de naties. Nu wil ik niet zeg maar de link leggen van de Olympische Spelen is natuurlijk geen natie-idee.
Mm-hmm.
Maar dat idee van winnaars en verliezen, helden en slemielen,
ja.
strakke lijven, gezonde mensen die allemaal strijden voor hun land.
Ja. Ja.
Dus tussen 1933 en 1936 vol de aandacht op de pentathlon. Ze hadden 3 Duitsers die kans maakten. Hendrik, Herman Lemp en Herbert Bramfeld. En in de internationale wedstrijden in de jaren voor 36 hadden ze al een internationale wedstrijd in Boedapest en eentje in Stockholm. Naderden ze die Zweden al wel. En toen die Zweden hadden ook wel door van dit worden geduchte concurrenten.
Mm-hmm.
Toen was het Olympische Spelen in Berlijn. Nou, Hitler kwam de hele dag kijken bij het zwemmen. En die heeft daar wel veel gekeken op, die Olympische Spelen.
Ja,
maar een hele dag spenderen aan het pentathlon vind ik best wel heftig. Want mm-hmm. er waren wel meer sporten.
Ja.
En hij heeft dus het helemaal laten uitleggen, het zwemmen en zo. Hij was helemaal aan het meejuichen, schreven de kranten. Uiteindelijk, na die 5 onderdelen, won onze Godhard Hendrik ook de pentathlon.
Ja.
Van al die Zweden. Nou, de hele propagandamachine barstte los. Alle kranten schreven hoe groot Hendrik was. Meters aandacht voor hem. Voor een sport waar ze 4 jaar daarvoor nog nooit van hadden gehoord.
Ja.
Er werd ook helemaal zo, ja, eigenlijk geframed dat Hendrik had gewonnen omdat hij natuurlijk de allerbeste was. En die anderen waren natuurlijk allemaal gewoon sukkels.
Ja.
Maar voor de andere Duitsers hadden ze dan wel weer een goede reden waarom die dan niet hadden gewonnen. Want bijvoorbeeld die Lemp, die was pas 21. Dus die had als militair nog weinig kunnen trainen.
Ja,
dus daarom was
zijn tijd niet... komt nog wel.
Precies.
Ja.
Maar die anderen waren natuurlijk allemaal sukkels. Nou, Hendrik had goud gewonnen. Er zijn prachtige foto's van dat ereschavot. Er werd een Amerikaan werd 2e en een Italiaan werd 3e.
Ja.
Dus ik zal de foto wel op Instagram zetten. Het is een vrolijk zootje. Die Amerikaan steekt er raar bij af bij die 2 fascisten.
Mm-hmm.
Hitler groetje erbij natuurlijk.
Uiteraard.
Dat was natuurlijk ook nog zo, omdat er alleen maar militairen aan de pentathlon meededen,
mm-hmm.
liepen die buiten het sportveld allemaal in hun uniform.
Ja.
Dat vond Hitler ook fantastisch. Het was natuurlijk 1 groot rangen- en standenfestijn en
ja.
mannen in gewichtige pakken. Dus dat ziet er ook echt heel Hitler-friendly uit. Laat ik het zo zeggen. Hendrik werd daarna, na die gouden medaille, meteen bevorderd tot kapitein. Duitsland won daarna nooit meer de pentathlon.
Okay.
Ze mochten natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog een paar edities niet meedoen aan de Olympische Spelen.
Nee.
Ze zijn er nou ook nooit meer goed geworden.
Nee, maar goed, we hebben het leger ook wel een beetje afgeknepen in Duitsland in de jaren daarna.
Klopt.
Ja.
En er waren ook niet zo heel veel mannen meer over
nee.
die nog zich konden richten op de pentathlon. Nee. Ze waren al lang blij dat ze zijn huis boven hun hoofd hadden. Een dak bedoel ik. Die Hendrik die vocht uiteindelijk trouwens ook nog in de Spaanse Burgeroorlog. En die werd commandant in operatie Bodenplatte.
Oh.
Dat was op 1 januari 1945. Toen hebben de Duitsers verschillende aanvallen geplaatst op vliegvelden in Nederland, in België en in Luxemburg.
Ja.
Om daarmee de geallieerden te verzwakken en zo het Ardennenoffensief een kontje te geven.
Okay.
Is echt niet goed gegaan.
Ja.
De Duitsers hebben daar volgens mij meer verliezen geleden dan de geallieerden. Omdat, ja, dit is een beetje alle geschiedenis fun fact, maar ik wil het toch even vertellen.
Mm-hmm.
Ze hadden de Duitsers op de grond, dus de afweer hadden ze niet verteld dat ze die aanval gingen doen. Dus die afweer heeft op eigen vliegtuig
geschoten. Ja, dat is nooit handig.
Ging hartstikke goed.
Ja. Je hebt ook niet zoveel aan je schermkunsten. Als,
niks.
Nee. In zo'n operatie.
Nee. Misschien als je met je vliegtuigje nog ergens neerstort en je moet zwemmen.
Mm-hmm.
Zou fijn zijn, maar anders niet. Nou ja, Hendrik heeft de oorlog wel overleefd. Daarna werd hij vertegenwoordiger bij Daimler-Benz.
Leuk.
Ja.
Schummel diesels.
Noem het maar. Hè?
Ja.
Ja. Uiteindelijk duurde het trouwens tot de 52 voordat de eerste niet-militair bij pentathlon won. Dat was weer een Zweed. Natuurlijk. Dus daarna hebben eigenlijk de Zweden...
Nature is healing.
Nou ja, jij zegt dat. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wel zo. Ze hebben dus 4 jaar lang hebben die Duitsers alles op alles gezet om die pentathlon te winnen.
Ja.
Als een soort van posterboy voor de nazi-ideologie.
Ja.
In de verhalen om hem heen, hè, om die winnaar heen, hebben ze helemaal niet zoveel benadrukt dat het een ariër was. Maar het was ook een beeld, zeg meer dan 1000 woorden. En je zag gewoon een totaal gespierde, blonde man.
Mm-hmm. Wel een gek kapsel, maar goed, hadden we meer in die tijd.
Klopt. Dus ze hebben 4 jaar lang alles op alles gezet om dat voor elkaar te krijgen. En daarna donderde dus dat hele pentathlon systeem van de Duitsers ook weer als een plumpudding.
Samen met het Nazi-rijk.
Ja, eigenlijk wel. En ik vind het wel enerzijds ook lullig voor de pentathlon-aanhangers hier in Nederland dat ik dit verhaal eruit pik.
Mm-hmm.
Maar het was zo overduidelijk toen ik de ranglijsten ging kijken. Ging kijken van wie hebben er nou goud gewonnen in al die jaren en zitten daar nog goede verhalen tussen. Dat je dus letterlijk ziet staan Zweden, Duitsland, Zweden. En dan komt er een keer een Hongaar.
Ja.
Je denkt, ja, hier moet iets mee zijn. Wat is hier aan de hand?
Mm-hmm.
En dat is dus die hele sportpropagandamachine van de Duitsers.
Fascinerend, ja.
Heel fascinerend. Nou zei ik dus net dat die Duitsers daarna niet zoveel meer op pentathlongebied deden. Maar mm-hmm. vandaag de dag kunnen we weer naar ze kijken. Want ze doen weer mee.
Okay.
En ze zijn ook kanshebbers. Maar dan vooral bij de teams. Laten we even er doorheen gaan. In Tokio waren er trouwens nog twee Britten die wonnen. Bij de mannen en bij de vrouwen. Bij de mannen Joe Chung. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En bij de vrouwen Kate French.
Ja.
Twee Britten die de individuele wonnen. En daar moeten we nu nog steeds ook voor Parijs kijken naar Joseph Chung. Dat is wel een van de grote favorieten. Zijn grote uitdager is de Hongaar Sepp Ballas.
Ja. Ja, want die Hongaren zijn hier ook altijd goed in, heb ik begrepen. Ja.
Het is Italië, Hongarije, Zweden, Duitsland. Het zijn een beetje van die pentathlon-landen.
Ottomaans of naties, zeg maar. Dat, die hoek.
Ja, woorden. Ja. Het is trouwens nog een Hongaar die ook echt hoge ogen gooit. En die heet Csaba Boom. En die is vijfde op de wereldranglijst. Dus het zijn weer de Hongaren inderdaad. En Joseph Chung. Bij de vrouwen heb je bijvoorbeeld de Italiaanse Elena Micheli. Die is wereldkampioen geworden in 2022. En er was ook een Hongaarse die daar tweede werd. Michelle Goulias. En de Turkse Ilke Özyüksel. Dus dat zijn de mensen waar we in Parijs op moeten letten.
Oké. Geen Nederlanders?
Nee, geen Nederlanders. We hebben in de afgelopen jaren twee Nederlanders gehad die op internationaal niveau meededen.
Ja.
Die hebben allebei nooit de Olympische Spelen gehaald. Maar dat komt ook, ja, dat was een enorme soap ook omdat de pentathlonbond in Nederland bestaat niet meer.
Mm-hmm.
Die kon zelfstandig niet bestaan. Het is overgegaan als onderdeel van de schietbond.
Ja.
Maar de contacten tussen de schietbond en Kelvin Hilgeholt, wat een jongen was die bijvoorbeeld kans maakte om naar Londen 2012 te gaan.
Ja.
Die waren niet al te best. En op een gegeven moment is Kelvin ook bij de bond weggegaan. Toen dachten ze bij de bond dat hij was gestopt. Toen hadden ze hem geen licentie meer gegeven. Toen kon hij niet aan de Olympische Spelen meedoen.
Oh,
of aan het WK meedoen. Omdat hij geen licentie had. Maar hij dacht dat hij die wel had. En toen was dat een enorm moddergooi in de pers.
Mm.
Over wie dat nou verkeerd had gedaan.
Ja.
Nu weet ik toevallig. Kelvin zijn zus was een tijd mijn huisgenoot in Utrecht.
Ik zat al te wachten op deze link.
Deze uitgenoot. Ja. En ik weet nog uit die tijd. Want dit was dan voor 2012 denk ik. Ja. Dat het altijd lastig was voor hem om sponsors te krijgen.
Het het zijn gewoon vijf sporten.
Het zijn vijf sporten die je moet doen.
Ja.
Dus je moet, en je moet maar meetrainen met mensen die dan ook een beetje op jouw niveau zijn. Die moet je allemaal maar in Nederland kunnen vinden.
Ja.
Je hebt geen status van NOC-NSF.
Nee.
Dus je moet het allemaal zelf doen.
Ja.
Voor een sport waar, jij kunt met Johnny Wonder, jouw campagnebureau, zou je in principe sponsor kunnen worden van een pentatleet. Maar niemand gaat dat ooit zien.
Nee.
Want er is nog nooit een seconde pentathlon zo'n beetje op de NOS geweest.
Nee, het is niet voor niks dat mensen altijd zo verbaasd zijn als je ze vertelt over de moderne vijfkamp.
Mm.
Dat al heel lang een onderdeel is op de Olympische Spelen, wat je ook gewoon kunt kijken.
Precies.
Ja.
En dan had je nog Anne Bavelaar, een vrouw, en die was meervoudig Nederlands kampioene.
Mm-hmm.
Die is inmiddels gestopt.
Ja.
Die kreeg kinderen en is daarna niet meer gestopt.
Ja, zo gaat dat.
Zo gaat niet.
Ja, maar het is wel ingewikkeld, want waar zou je het dan? Je moet bijna wel een soort militaire infrastructuur in je land hebben om al die vijf disciplines te kunnen trainen. Want ik snap inderdaad. Kijk, stel, je kunt ze niet laten aansluiten bij de hippies sportbond. Want zo goed zijn ze niet in paardrijden. In vergelijking met mensen die gewoon paardrijden als enige onderdeel hebben, zeg maar.
Britt Dekker, ja.
Ja, precies. Geldt ook voor hardlopen. Geldt ook voor schieten. Je bent in alles een beetje goed. Maar niet goed genoeg om de nationale selectie te halen.
Ja.
Dus waar laat je dan? het lijkt me heel complex.
Ja, ik heb een jaar lang taal- en cultuurstudies gestudeerd in Utrecht.
Ja.
Geen algemene letteren. Dan ging je ook allemaal vakken volgen bij alle studies van de letterfaculteit. Was je ook altijd degene, de sukkel achterin, die niet mee kon komen? Omdat je dan dacht, hebben jullie dit al gehad? Ik wist dit nog niet.
Ja.
Dat is een beetje de
algemene letterkunde als de universitaire variant van de moderne vijf. Ja,
het is allemaal gewoon net niet. Maar je moet dus eigenlijk, als je goed wilt zijn in pentathlon, of je moet dus een heel, op Papendal, een heel pentathlon facilitair systeem optuigen.
Ja, ze moeten het echt omarmen als land. Van we willen hier heel goed in worden.
Precies, we moeten echt die Adolf Hitler-achtige goal hebben van nou gaan we dat doen ook.
Ja, misschien zijn dat niet exact de woorden die je dan moet kiezen. Maar
misschien moet ik niet zo gaan. Misschien moet ik niet zo gaan pitchen bij Pieter van de Hogeband. Uh-huh. Maar...
Ja, ik heb een idee. Hear me out.
Zo werkt het niet. Of je moet dus inderdaad die pentathloners met alle sporten mee laten doen.
Ja.
Maar dat is dus ook qua infrastructuur en qua tijd gewoon toch niet te doen.
Nee. Ja, en ze zien je aankomen ook als je dan 2,5 minuten over de 800 meter loopt. Ik bedoel, daar kom je toch niet mee.
Ja, maar dat is met schieten, hè?
Ja, goed. Ja. Maar goed, is
laat,
ook...
laat die hardlopers maar tussendoor even schieten, praten dan verder.
Ja.
Nee, maar het is natuurlijk wel, bedoel, je loopt allemaal dezelfde atletiekbaan. Dat zou nog prima kunnen.
Ja, ja.
Maar dat is logistiek bijna niet te doen.
God jeetje, ik kan me herinneren dat wij ooit een gesprek hadden over de triathlon. Als dat al ingewikkeld is. Drie onderdelen waar je dan allemaal op moet trainen. Maar dit zijn er dan gewoon 5. Komen er nog 2 bij?
Ja.
Ja.
Nou, je kunt het dus ook in teamverband doen trouwens. Daar zijn de Duitsers dus weer goed in.
Ja.
Bij de vrouwen en bij de mannen. En daar moet je ook vooral letten op Frankrijk bij de mannen. En in Hongarije natuurlijk. En ook bij de vrouwen ook kijken naar Hongarije en kijken naar Engeland. Dus schrijf die maar gewoon op.
Ja, nou ik ga in ieder geval in een grote cirkeltje zetten om de finale dag van de moderne vijfkamp met die veldloop met schieten. Dat lijkt me wel echt heel erg leuk.
Ja, en het is ook een historische Olympische Spelen, want dit is de laatste Olympische Spelen dat ze erbij paardrijden.
Oh ja.
Er is een grote verandering opkomst binnen de pentathlonwereld.
Ja.
Bij de vorige Olympische Spelen is er een enorme rel geweest met een Duitse vrouw. Die bij het paardrijden, nou, die lag meters voor op al haar concurrenten. Die kreeg toen een paard toegewezen en dat paard weigerde. En zij raakte zo in paniek.
Oh, ik weet dit nog, ja.
Mensen, als je dit, nou dit moet je
zij
even
ging dat paard slaan, toch?
Zij ging dat paard slaan en haar coach stond naast haar en die zei, je moet hem slaan. En ze met vuisten en met...
Slecht advies.
En met de zweep en het paard raakte in paniek en die vrouw alleen maar janken.
Ja.
En toen hebben ze dus gezegd, ook allemaal dierenbeschermingsbonden en zo hebben gezegd, dit kan toch niet?
Dit moesten ze misschien maar niet meer doen.
Het slaat ook nergens op.
Nee.
Het is natuurlijk ook heel raar om gewoon maar een paard onder je te krijgen en succes ermee.
Ja.
Ik heb ook al verhalen gelezen van internationale toernooien waar dan paarden waren geregeld die helemaal niet sterk genoeg waren om dit aan te kunnen.
Ja.
Dan moet je daarop rijden, dat kan niet.
Ja.
Dus ze willen na Parijs gaan ze de pentathlon aanpassen.
Uh-huh.
Waarschijnlijk gaan ze, geïnspireerd door de militaire pentathlon, de paardrijden vervangen door een obstacle run.
Oh ja, ja.
Maar er is veel gemor vanuit de internationale pentathlonwereld. Die zeggen, ja maar zonder paarden is er geen echte pentathlon meer. En we morren aan het originele concept van Pierre de Coubertin.
Ja,
en,
van die zweet.
Ja, precies. En dit was nou één incident. En
ja, ja.
Maar ik denk wel dat je door de obstacle run erin te zetten in plaats van het paardrijden, maak je het wel veel toegankelijker voor atleten die eraan willen beginnen. Want obstacle run is makkelijker te trainen dan paardrijden.
En je hoeft geen paard te kopen.
Dat scheelt ontzettend.
Ja, weet ik sinds Vincent dat het prijzig kan zijn.
Zit inmiddels in de paardenprijzen. We weten ook allemaal sinds Jeroen Dubbeldam. Het is niet goedkoop.
Nee.
Nee, dat. En je maakt het ook weer sneller en attractiever. Want
ja.
Ik denk dat een obstacle run om naar te kijken, misschien de persoonlijke voorkeur, nog attractiever is dan springen met paarden. En dat verdwijnt natuurlijk ook niet van de Olympische Spelen. Dat kun je alsnog zien.
Nee, ja, precies.
Je trekt ook de pentathlon vanuit het oude Griekenland ook weer gewoon een beetje naar die 21ste eeuw.
Ja, maar ik snap wel dat je dan, als je een moderne vijfkamper bent, die zijn hele leven al traint op die 5 onderdelen, waarvan paardrijden me en paardenspringen me toch niet het makkelijkste onderdeel lijkt, zeg maar. Dat is niet iets wat je from scratch doet.
Nee.
Ik bedoel, het is wel alsof ze in één keer je sport radicaal veranderen. 20% van de sport wordt gewoon compleet anders.
Ja.
Ja. En dan moet je in één keer heel goed worden in obstacle run.
Ja, het is een beetje zo. Maar jij was aan het trainen voor die marathon. Dat de Amsterdam Marathon had gezegd, oké, een week van tevoren of zo.
Ja.
Van, nou ja, dus we hebben ook nog een stukje zwemmen ertussen gedaan, want we kregen het parcours helemaal rond. En dat jij dan ineens dat zou moeten doen.
Ja, het regende heel hard, dus het leek er al een beetje op. Maar ja, nee, zeker.
Ook...
Ja, dus je krijgt eigenlijk, maar dan betekent het ook dat je waarschijnlijk allemaal in één keer allemaal andere sporters krijgt.
Ja.
Want het is niet gezegd dat, hoe heet die, Jozef Tjung en ook in één keer goed is in obstacle run.
Nee, precies.
Ja.
We hebben ook even contact gehad met Anne Bavelaar, dus de oud-pentatleet. En die zei ook van, de jongeren zie je er nog wel voor warm lopen. Die trainen daar nu ook al wel stiekem op. Maar al die oud-gedienden die stoppen naar Parijs.
Ja.
Want die gaan zich daar echt niet meer aan wagen.
Ja.
Aan zo'n hele nieuwe discipline.
Nee, maar met die obstacle runs grappig. Dan kom je eigenlijk alweer meer. Dan wordt het in één keer wel meer soort urban sports-achtig ding.
Ja,
Ja, dat is wel interessant als het in één keer in die hoek geplaatst wordt. Zeg maar het oudste onderdeel wat dan in het moderne hoekje wordt getransformeerd.
Ja, en misschien kan ik er nou vrij luchtig over praten, omdat ik niet in de pentathlonwereld ben. Maar ja, als dus objectief buitenstaande, denk ik, vind het helemaal geen slecht idee.
Nee. Nee, maar vooral ook denk ik met die beelden van die paardenmishandeling in Tokio.
Ja,
daar werden we natuurlijk niet echt blij van.
Ja. Ja. Maar goed, kijk dus naar Parijs en de pentathlon, want het is de laatste keer dat je hem in deze vorm ziet. Elke week kiezen wij uit de roemrijke geschiedenis van de Olympische Spelen één nieuw en bijzonder werk voor in ons Chefs de Mission Museum. Dat kan een bijzondere foto zijn, een bijzonder moment, een bijzondere sporter of ja, gewoon alles bij elkaar. Deze week, Willem, wat gaan we doen?
Ja, we gaan deze week ga ik het hebben over Sir Steve Redgrave. Naast door Bas van der Goor vorige week ook al eens eerder getipt door luisteraar Jasper Leeman. Stephen Geoffrey Redgrave, zo heet hij officieel. Of eigenlijk Sir Stephen Geoffrey Redgrave, sinds 2001. Mm-hmm. Die werd in 1962 geboren in Marlow. Dat is een heel vrij stadje aan de Theems. En wat doe je aan de Theems, Nienke de Jong, als je je verveelt?
Ja, ga je in een boot zitten.
Dan ga je in een boot zitten, precies. Nou, we hadden het al eerder over Nico Rinks en Ronald Florijn natuurlijk in een eerdere aflevering. Redgrave is echt een generatiegenoot van Rinks en Florijn. Wat fascinerend is aan zijn carrière is vooral de duur en het succes. Hij heeft liefst 20 jaar aan de top van het internationale roeien gestaan. Tussen zijn 19 en zijn 38ste heeft hij ongeveer alles gewonnen wat er te winnen viel. En hij is echt de onbetwiste aanvoerder van de renaissance van het Britse roeien. Want hij werd dus 5 keer Olympisch kampioen en daarnaast ook nog 9 keer wereldkampioen. En ik denk dat je het verhaal van Sir Steve Redgrave heel mooi kunt vertellen aan de hand van 3 heel betekenisvolle partnerschappen in zijn leven. De eerste met Andy Holmes, de tweede met Matthew Pinsent, allebei twee roeiers. En de derde met Sir Sebastian Coe, atleet op de 800 en de 1500 meter. Die had je niet verwacht, hè?
Nee.
Probeer je altijd een beetje te verrassen.
Ja, ik heb meteen een positieve ENBR,
precies. En ik denk, en misschien wel wij, zouden Groot-Brittannië denk ik toch ook vrij snel karakteriseren als het roeiland bij uitstek. Toch? Met die regatta van Oxford en Cambridge en zo. En dit is een beetje...
Het is een hele lange geschiedenis, een rijke historie, veel respect voor het roeien.
Precies. Ja. Nou, dat dacht ik dus ook. Maar een belangrijke context is bij de eerste Olympische Spelen van Redgrave 1984 in Los Angeles, had Groot-Brittannië dus sinds 1948, de Spelen van Londen, geen enkel roeigoud meer gewonnen.
Oeh.
Ja, dat is natuurlijk echt bizar, toch? Bullocks. Zo lang voor zo'n, ja, absolute bullocks, ja. Maar ze hadden geluk, want naast een hele talentvolle generatie werd 1984 geboycott door het toenmalig Oostblok. En dat bood eigenlijk een kans, die talentvolle generatie plus een heleboel echt favoriete boten die niet kwamen, om dat hele sombere record eindelijk eens te verbeteren. En dat eerste partnerschap is dus met Andy Holmes. En ja, we gaan dan dus even naar 1984, Los Angeles, Lake Casitas, een soort stuwmeertje bij LA. Daar zitten Andy Holmes en Steve Redgrave zitten in de 4 met stuurman. De grote concurrenten zijn eigenlijk de Amerikanen, die eigenlijk de thuiswedstrijd roeien. En zoals je weet, bij het roeien zegt Steve Redgrave trouwens ook, weinig tactiek. Je moet gewoon zorgen dat je zo snel mogelijk weggaat, want dan, omdat je achteruit roeit, heb je dan het overzicht over het veld. En weet je hoe hard je moet gaan om voor te blijven. Nou, dat mislukt dus voor de Britten. De Amerikanen gaan hun kop. Maar in die laatste 250 meter komt de Britse boot met Redgrave en Andy Holmes dus in één keer voor het eerst op voorsprong. En komen als eerste over de finish. En dan is er dat allereerste beeld wat eigenlijk de komende 20 jaar gaat domineren. Namelijk van een Britse ploeg die dubbel gebogen, strontmisselijk van de uitputting en de pijn in hun boot ligt, maar zegen heeft gevierd. En dus met Steve Redgrave aan boord, die zijn eerste gouden medaille wint. De eerste van 5.
En toen was hij 22 of zo, toch? Als ik mijn hoofd
Ja, zeker. En dat was, zegt die Andy Holmes, 20 jaar later, voor hem echt het moment waarop het Britse roeien eindelijk zijn zaakjes op orde kreeg. Na 1948 het eerste moment dat ze dachten, het klopt weer. Die 4 hebben natuurlijk, dat is natuurlijk een waanzinnig succes dat ze daar goud winnen. Maar gaan toch al snel uit elkaar. En die Andy Holmes, die denkt eigenlijk, ik vond die 4 hartstikke leuk. Ik heb goud gewonnen, het is goed zo. Mm-hmm. Maar die wordt dan door Steve Redgrave uitgenodigd om samen een hapje te gaan eten. Een half jaar later in een viezig restaurant in Putney, zeggen ze zelf. En daar bespreekt Redgrave met hem het idee van, zullen we niet met z'n tweeën verder gaan? Samen gaan. Die Holmes is in eerste instantie een beetje afhoudend. Besluit dan toch, nou, we kunnen het wel een keer gaan proberen. Kunnen we wel een keer samen gaan roeien. En hij zei, ja, toen het water opging, voelde ik meteen dat het waanzinnig klikte met Redgrave. En dan begint dus de succesperiode van Holmes en Redgrave. Dus die winnen op de Commonwealth Games. Dat is van het Britse Empire.
Gemeenbest, ja.
Precies, winnen ze goud in de dubbel 2. Maar maakt ze ook al nog deel uit van de 4 met stuurman die daar ook goud wint. Ze winnen vervolgens de wereldkampioenschappen. Zijn een grote favoriet voor het goud in Seoul. Winnen die ook makkelijker. Holmes zegt zelf dat hij veel bevredigender was dan de eerste gouden medaille. Omdat daar wel in Seoul de hele wereld meedeed.
Oh ja.
Maar opnieuw valt dat team eigenlijk vrij snel uit elkaar. Redgrave en Holmes die liggen elkaar wel, maar het zijn een beetje botsende karakters. Dus zij denken, nog 4 jaar, daar ga ik niet aan beginnen. Die Holmes overigens heeft daarna heel lang gezwegen over zijn roeicarrière. Hij vond het toch kennelijk niet heel erg leuk om op terug te blikken. Een hard leven vond hij het zelf. Zijn dochter bijvoorbeeld kwam er pas achter dat haar vader een Olympisch goud had gewonnen in het roeien toen ze een boek las over de Olympische Spelen in Seoul.
Jemig, zie ineens de naam van je eigen vader staan.
Ja, echt fascinerend. En het is ook met Andy Holmes niet goed afgelopen. In 2010 kreeg hij de ziekte van Weil. Dat is een vrij zeldzame aandoening. Maar roeiers kunnen die krijgen, schijnt door contact met besmet water. Waar een bacterie in zit.
Oh.
En dat tast dan je organen aan. En als je slecht hebt, dan ga je er dood aan. En hij is dus gestorven aan de ziekte van Weil.
Jeetje, zij is na al die overwinningen te vaak in het water gesprongen.
Ja, het is natuurlijk nooit helemaal zeker of het daarvan komt. Maar dat is wel de meest logische verklaring, lijkt het inderdaad. Dus denk daaraan als je weer eens roeiers het water in ziet duiken. Van geluk als ze goud hebben gewonnen.
Ja.
Goed, was dat succes met Andy Holmes eigenlijk al onovertroffen? Want 2 keer goud op 2 opeenvolgende spelen. Ja, dat is waanzinnig. Wie doet dat nou? Dat maakt natuurlijk Redgrave echt al tot een legendarische en ook echt een gearriveerde roeier. Maar goed. Holmes en hij zijn klaar met elkaar. Dus Redgrave moet ook op zoek, die wil nog wel door met roeien, op zoek naar een nieuwe partner. Nou, dat vindt hij in Matthew Pinsent. Vaak in één adem genoemd met Redgrave. Grappig genoeg heeft Matthew Pinsent 4 keer goud gewonnen op 4 opeenvolgende spelen. Maar daar heeft niemand het over.
Nee.
Omdat er iemand is met 5 keer goud op 5 opeenvolgende spelen.
Arme jongen.
Ja.
Is hij wel sur geworden ook?
Ja, zeker.
Oh,
zeker.
Gelukkig, oké. Okay.
Ja, en het is niet slecht met hem afgelopen, hoor, want hij is gewoon een commentator en er wordt alom geroemd en zo.
Oh, gelukkig.
En, ja, maar goed, Steve Redgrave is wel nog factor 5.
Ja, hij is wel een beetje de Buzz Aldrin van het Engelse roeien.
Ja, nou, zo kun je hem wel noemen, ja.
Ja.
Maar die Pinsent is dus 8 jaar jonger dan Redgrave. En daarmee is volgens mij ook meteen de kern van hun samenwerking getroffen. Want die Redgrave wil eigenlijk in hun hele samenwerking, die langer dan 10 jaar duurt, eigenlijk voortdurend laten zien dat hij nog altijd de beste is.
Oh.
En Pinsent is juist de andere kant. Die wil eigenlijk voortdurend laten zien dat hij de nieuwe koning is van het roeien. De nieuwe koning op de apenrots. Maar ja, die Pinsent en Redgrave, die zitten dus samen in één boot en houden die dynamiek, oud versus jong, ik ben de beste, nee, ik ben de beste, die houden ze gewoon 10 jaar lang vol. En dat succes van die twee komt heel snel en is bizar. Na een paar maanden nadat ze bij elkaar in de boot komen, winnen ze hun eerste wereldtitel. In 92 in Barcelona winnen ze Olympisch goud. En in de periode daarop, dus de Olympiade daarna, dus die periode tussen de Olympische Spelen, zijn ze ongeslagen. Dus tot en met Atlanta hebben ze nooit een wedstrijd verloren.
Van Barcelona tot Atlanta, 4 jaar lang.
Nooit.
Jeetje.
Ja, alles gewonnen wat er is. Nou, dus wint Steve Redgrave met hem. Dus zijn 3e en 4e gouden medaille. Het is niet altijd de roze geramane schijn tussen die twee. Verre van dat, zegt Pinsent ook. Ze maken eigenlijk heel veel en voortdurend ruzie. Zijn heel kritisch op elkaar. Maar Pinsent kijkt er eigenlijk wel op terug door te zeggen dat hij dat eigenlijk juist heel fijn vond. Want de botsingen die zij hadden met elkaar, die gingen nooit over persoonlijkheid of over levensstijl. Ze hadden voortdurend allebei het doel voor ogen. We willen goud winnen op de Olympische Spelen en daarna nog een keer goud winnen op de Olympische Spelen. Dus de ruzies gingen eigenlijk altijd over het proces of hoe ze zouden moeten komen waar ze moesten zijn. Of over trainingsmethoden en hoe ze daar. Dus het waren hele functionele discussies die ze met elkaar voerden. Nou, in die 1996 zegt Steve Redgrave, als hij zijn 4e gouden medaille won op de 4e Spelen, zegt hij: "Anyone who sees me go anywhere near a boat ever, you've got my permission to shoot me." Zegt hij dan. Na al die jaren is hij er klaar voor.
Ik wil niet meer.
Nee, precies. Maar Redgrave zegt dat, maar hij gaat eigenlijk nooit officieel met pensioen. En 4 maanden na Atlanta zit hij weer in een roeiboot. En maakt hij eigenlijk deel uit van een nieuwe generatie. Sterk Brits roeiviertal dat vervolgens 3 jaar lang ongeslagen is. Dus ook weer wederom een supersterke boot. Waarin ook Pinsent weer een plek heeft. En ze zijn zich helemaal aan het voorbereiden op de Spelen van Athene in 2000. Maar dan eigenlijk precies op het verkeerde moment. Een paar maanden voor die Spelen in Luzern bij een wedstrijd.
Wereldbeker daar.
Worden ze voor het eerst verslagen.
Oh ja.
Net zoals wij in zo'n roeiaflevering over Rinks en Florijn hadden gehad. Weet je wel, hoe ingewikkeld het is om een ploeg die supergoed is en eigenlijk meters voorsprong heeft, nog te verslaan in het laatste half jaar voor de Spelen. Ja, bij hen gebeurde dat. Zij werden precies op het verkeerde moment, leek het erop, dat ze over hun top waren. Dit is overigens ook de periode waarin bij hem diabetes 2 wordt vastgesteld. Dus suikerziekte, wat Bas van der Goor ook had. Dus hij moest zijn sportcarrière, de laatste fase van zijn sportcarrière, leven met diabetes.
Nou, dat is heel ingewikkeld.
Heel ingewikkeld, want roeien is een superzware sport waar suikers toch ook een belangrijke rol in spelen. En dat was overigens niet het enige, want in 1992, dus voor de Olympische Spelen in Barcelona, was ook al chronische darmontsteking bij hem geconstateerd. Ja. Een van de redenen waarom hij door wilde was omdat hij toch ook wel heel erg gevoelig was voor die legendarische status die hij zou kunnen bereiken als hij op 5 opeenvolgende Spelen Olympisch goud won. Want er zijn eigenlijk maar heel weinig sporters die dat hebben gedaan. In de tijd dat hij dat deed, in 2000, was dat pas 4 keer eerder gebeurd dat een sporter op 5 opeenvolgende Spelen 5 gouden medailles won. 2 Hongaarse schermers, een Duitse kanovaarder en een Finse langlauver. Dat was het.
Waar wij de namen ook niet meer van weten.
Nee, zeker. Dat allemaal heel lang geleden. Er is er overigens maar eentje die het op individuele onderdelen deed. Weet je wie dat is?
Irene Wüst. Ja.
Ja. De enige Olympische sporter ooit die op 5 opeenvolgende Olympische Spelen op 5 individuele onderdelen goud won.
Ongelooflijk. Ja. Iedereen, als je ooit de gast wil zijn, kom.
Absoluut.
Het gaat over de zomerspelen, kan me niet schelen.
Ja, ja. Maar goed, dus de Redgrave, als we Sydney binnenkomen, is hij dus 38, heeft suikerziekte en chronische darmontsteking.
Ik was in mijn bed blijven liggen. Ik ben ook 38, ja. Blijf in mijn bed liggen. Ja.
Precies. Hij zit dan in de 4 zonder stuurman, dus opnieuw ook dus met Matthew Pinsent in de boot. Ze winnen die wedstrijd met 0,36 seconden voorsprong op Italië. In een machtig gevecht, maar ze winnen het wel. En dan dat beeld waar we mee begonnen. Dus die uithijgende Britten die in een boot zitten nadat ze weer hebben gewonnen. Dat is daar ook. Behalve dan dat Pinsent natuurlijk denkt, ik moet naar mijn maatje Redgrave toe. Dus in dat kleine bootje klimt hij over de nummer 2, Tim Foster, heen. Echt ingewikkeld op zo'n klein bootje. Valt Redgrave in de armen. Je ziet iedereen in die boot zijn hartstikke blij voor zichzelf, maar slaan Redgrave op de schouders omdat hij het heeft volbracht.
Ongelooflijk.
Zijn 5e gouden medaille. Dus Pinsent valt Redgrave in de armen en stort vervolgens in het water. Ik hoop dat hij laten ontsmetten.
Ja.
En Redgrave wint dus voor de 5e keer goud. Ondanks zijn gezondheid en een van de zwaarste sporten ter wereld, met enkele riem op stuur en op bakboord. Ook nog in het skulroeien won. Dus met 2 riemen. Mm-hmm. Dat won met en zonder stuurman. Het enige wat hij nooit gewonnen heeft is in de skiff.
Ja, wat in de 8.
Ja, in de 8 ook niet. Nee, maar dan wel in de 4, zeg maar.
Precies.
Maar dus dat hij nooit in die skiff heeft gewonnen, vond hij eigenlijk nog best balen. Want verder had hij het eigenlijk helemaal wel uitgespeeld, dat hele roeien. Maar goed, was dus echt iemand die groeide met de riemen die hij had.
Nou, zeker.
Okay. En in 2000 wordt hij dus voor al zijn prestaties geridderd. En is het dus voortaan Sir Steve Redgrave. Maar we zijn er nog niet. Want ik zei Sebastian Coe.
Ja, ik zat te wachten. Wat doet Sebastian Coe hier nog bij dan?
Want zijn roeicarrière eindigt. Maar rond zijn stoppen in 2000 begint er iets anders te spelen. Namelijk het bid voor Londen 2012.
Oh ja, natuurlijk.
Groot-Brittannië heeft dan op dat moment 3 keer geprobeerd om de Olympische Spelen binnen te halen. Ze bepalen dan eigenlijk, ja, we moeten, als we dit echt willen, dan moeten we voor Londen gaan. Dat is eigenlijk de enige stad die kans maakt bij het Internationaal Olympisch Comité. Als er een heleboel andere grote wereldsteden meedoen, dan kunnen wij niet aankomen met Birmingham of Manchester. Dan moet het gewoon Londen zijn. Nou, en eigenlijk de 3 drijvende krachten achter dit bid worden Sebastian Coe, Sir Steve Redgrave en Tony Blair.
Oh ja.
Sebastian Coe was zelf een atleet, hè? Olympisch kampioen in Moskou en Los Angeles op de 1500 meter. Daarna werd hij sportbestuurder en politicus, prominente Tory. En hij werd op een gegeven moment werd hij voorzitter van de commissie die de Olympische Spelen naar Londen moest halen. En hij wordt dan ondersteund door een aantal Britse Olympiërs die dat bit meer kracht moeten bijzetten.
Ja,
en de taak van Steve Redgrave, hij moet eigenlijk Tony Blair overtuigen dat de Britse regering haar volle gewicht gaat zetten achter dat bid. Zij zijn eigenlijk nog best wel twijfelachtig tot op dat moment. Maar Redgrave kent Blair en geeft op een gegeven moment een persconferentie waarin hij Blair persoonlijk aanspreekt. Hij heeft het dan over: onze bemanning voor Londen 2012 is momenteel 1 man te licht, zegt Redgrave. De man die we aan boord nodig hebben, met zijn volle gewicht ingaat, is de premier, Tony Blair. En we hebben zijn sportminister nodig om ons vanaf het jaagpad aanmoedigingen toe te schreeuwen.
Mooi.
Met resultaat. Want op 17 juni 2005 zegt Tony Blair dat de regering zich volledig gaat inzetten voor de Britse kandidatuur voor de Olympische en de Paralympische Spelen van 2012. Dat hij ook met een Londense delegatie naar Singapore reist, waar de uiteindelijke stemming gaat zijn voor de Spelen. Om zo te laten zien dat de Britse regering 100% steun geeft aan dit bid. De grote concurrent is Parijs. En eigenlijk de grote favoriet. Jacques Chirac, de premier was van Frankrijk.
Ja.
Die kwam eigenlijk heel eventjes invliegen om zijn steun te betuigen. In tegenstelling tot Tony Blair, die gewoon dagenlang in Singapore is geweest om te lobbyen bij alle IOC-leden die je kende. Nou, het fijn is als je premier van Engeland bent, dan willen mensen over het algemeen ook wel met je luisteren. Die Redgrave zegt, ja, ik vond het fantastisch om te zien wat voor groot politicus die Tony Blair is. En hoe die gewoon 1 op 1 al die IOC-leden overtuigde. En het is dus een succes. En Londen verslaat de absolute favoriet Parijs met 54 tegen 50 stemmen op de allerlaatste ballot. En op 27 juni 2012 is dus de openingsceremonie van Londen. Ik denk de mooiste die ik ooit heb gezien.
Ja.
Die was te gek met Spice Girls en Mr. Bean en The Queen en James Bond.
En dat de Queen toch aan zo'n parachute naar beneden kwam. Dat was fantastisch, ja.
Nee, die was echt geweldig. En dan zien we op een gegeven moment het beeld dat David Beckham komt aanvaren op een speedboot over de Theems met de Olympische vlam in zijn handen. Die speedboot legt dan aan bij de steiger naast het Olympisch Stadion. En wie staat er op die steiger? Steve Redgrave. Die mag de fakkel in ontvangst nemen van David Beckham. Loopt over de brug. Rent richting het Olympisch Stadion. Komt het Olympisch Stadion binnen. Geeft de fakkel door aan 7 jonge sporters. Want dat was de porté van het bid van Londen. We willen de jonge generatie inspireren. Dus niet hun grootste Olympische held die het vuur mag aansteken. Maar juist de volgende generatie. En zij ontsteken het Olympisch vuur. En zo is de cirkel rond voor Steve Redgrave.
Prachtig.
Mooi, hè?
Sir Steve Redgrave. Nou, een hele goeie voor in ons Chefs de Mission Museum. En dat kun je vinden op Instagram. Daar heet het @chefsdemission. En heb je nou suggesties? Volg ons daar dan vooral. En stuur ons even een berichtje via Instagram. Want dan bouwen we samen aan een hele vette collectie.
Nienke, ik zag jou op Instagram verbazen over het logo van Parijs 2024. Jij dacht een vlam te zien, maar toen wees iemand erop dat het een chagrijnige Parisienne was.
Ja, dat was een grappig bedoeld tweetje dat iemand zei van: ik weet dat dit een vlam moet voorstellen, maar het lijkt ook gewoon een Parisienne met een bob.
Ja.
En dan zo'n Parisienne die dan het leven van een man echt totaal verschrikkelijk gaat maken, zeg maar. Zo'n medogeloze Française.
Ja.
En toen wees iemand ons er ook op, Jantine Oosterhof, die zei: het is volgens de organisatie een combinatie van een gouden medaille en een vlam. En het beeld van Marianne. Marianne is natuurlijk het
symbool van Frankrijk.
Het symbool van Frankrijk, inderdaad. Dus het is toch ook inderdaad een vrouw met een bob. Je mag hem erin zien.
Ja.
Maar dus ook die vlam.
Ja, want het was dus wel precies wel de bedoeling om er ook een vrouwengezicht in te zien. Want voor het eerst hebben we in Parijs evenveel vrouwelijke als mannelijke deelnemers. En het was de meest gemengde onderdelen ooit.
Ja, en het is dus zo, dat leerde ik nu dus ook, dat in Parijs 1900 deden het voor het eerst vrouwen mee aan de Olympische Spelen. Dus dat vieren ze ook. Ze zijn weer terug in Parijs. En dit is toch wel de stad van de Olympische Spelen voor de vrouwen.
Ja, nou, ik vind het wel een vet logo.
Ik ook.
Wat kijken we komende week?
Ja, het is het EK Judo in Montpellier. Dat kun je gewoon bij NOS Sport kijken. Is van 3 tot en met 5 november.
Ja.
Dikke aanrader.
En de Marathon van New York.
Ja.
Zondag 5 november, dus aankomende zondag.
Voor deze opname had ik het even met onze eigen chef de mission, Maaike.
Ja.
Had ik het over een marathon. En toen zei ik, ja, we kunnen het wel op de agenda zetten van het is de Marathon van New York. Maar de luisteraar kan er inmiddels wel van uitgaan dat als er een marathon is, zet maar gewoon aan.
Ja, altijd leuk.
Wij doen het altijd. Kijk maar gewoon.
Ja.
Sowieso fijn. Dus net als met schaatsen. Mm-hmm. Als het erop is, zet het op.
Precies.
Heerlijk. Willem, wat gaan we volgende week doen in Chefs de Mission?
Ja, Volgende week dacht ik er weer eens in mijn oude stiel te duiken. Ja, namelijk ooit maakte ik de Rode Lantaarn, een podcast over wielrennen.
Daar kennen we elkaar ook van, hè?
Eigenlijk over wielrennen kijken, daar kennen we elkaar zeker van.
Ja.
Dus ik dacht, we kruipen weer eens de fiets op. De Olympische wielrenner Henny Kuiper in 72, Casartelli in Barcelona 92. En vooral ook, let op Vlaamse luisteraars, want dat is toch mijn favoriete Olympische koers ooit. De gouden Greg van Avermaat in Rio 2016.
Oh, heel lekker.
Ja.
Voor het Chef de Mission Museum ga ik dan een heel stuk terug in de tijd. Dan doe ik zwemmer Rie Mastenbroek.
Ah, mooi. Nou, hartstikke leuk. Dit was aflevering 9 van Chef de Mission. Gepresenteerd door jouw Chef de Mission Nienke de Jong en Willem Dudok. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
Ja, en wil je nou reageren op deze show? Bijvoorbeeld met lekkere tips? Volg dan Willem, volg mij en volg het Chef de Mission Museum via @chefsdemission op Instagram. Net als Anne Luiten, die 2 weken geleden de marathonlimiet liep in Amsterdam.
Zij wel.
Ja, zij wel. Ja. Bij deze benoemd tot volger van de week.
Ja, als je wederom met plezier geluisterd hebt naar Chef de Mission, dan wordt het misschien wel eens tijd om je te abonneren op de feed. Of sterretjes te geven op Spotify of iTunes. Want dat helpt meer mensen om Chef de Mission te ontdekken. En dat is ook leuk voor jou, want dan gooit bij iedereen de zin richting Parijs.
Zeker. Met de hartelijke Olympische groetjes van uw Chef de Mission. En tot de volgende week.
Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.